Hier zitten wij nu bij elkaar op anderhalve meter met de ramen open. Dat is iets wat we ons niet hadden kunnen voorstellen in februari of in januari, dat dit zo zou zijn. Al die veranderingen. We werden in maart geconfronteerd met het coronavirus. We zijn een tijd online geweest. En nu zitten we hier weer. En er zijn ook mensen die er niet bij kunnen zijn omdat er niet meer in deze zaal mogen. Allemaal veranderingen. En die hele situatie roept heel veel op bij veel mensen. Ik merk dat er veel angst opkomt bij mensen. Misschien angst om ziek te worden, zelf ziek te worden. Of angst dat dierbaren ziek worden. Ook angst voor verlies van zekerheid. Of misschien gewoon angst omdat we niet weten hoe het verder gaat. Misschien komen er ook allerlei andere emoties bij. Misschien ook wel weerstand. Noem maar op. En naast de coronavirus en alles wat daar, alle maatregelen daaromheen en de verandering in het sociale leven, in het werk, op zoveel gebieden, speelt er ook heel veel anders nog in de maatschappij. En misschien veroorzaakt dat ook wel onrust en stress. Misschien ben je geraakt door klimaatproblemen. Ook allerlei dingen die spelen op grotere schaal. Sluimerende conflicten die naar de oppervlakte kwamen door de Black Lives Matter beweging. En er zijn vele reacties daarop. Soms ook wel apathie of gevoel van wanhoop of moedeloosheid. En misschien ben je blij om hier te zijn, meditatie te beoefenen. Hoop je dat je daar een weg in kan vinden. Misschien ook wel een verlangen om je wat terug te trekken. Of misschien een manier om vinden om daar op een wijze manier mee om te gaan met al die dingen die zo gebeuren in ons leven. Er zijn heel veel facetten aan alles wat gebeurt. We zaten vorige week met een klein groepje bij elkaar om daarover te spreken. En dan ging het meer over het gevoel van afgescheidenheid en hoe je toch verbonden kunt zijn met al deze dingen. En vandaag zou ik eigenlijk willen focussen op het fenomeen angst. Iets wat je mezelf erg raakt op dit moment. En ja, iets wat jullie misschien ook wel herkennen. Je kunt het tegenkomen in de meditatie of in je dagelijks leven. En net als met andere onprettige ervaring hebben we meestal de neiging daarbij om ons ervan af te keren. Om eigenlijk het weg te willen hebben. En het is een hele moeilijke emotie om tegemoet te treden. Ja, wat gebeurt er eigenlijk bij angst als je kijkt naar het lichaam? Het is een fysieke reactie op gevaar. Spieren spannen aan, de geest vernauwt zich, focust en bereidt zich voor om ofwel te vechten, te vluchten of te bevriezen. En de geest reageert daar ook op, het focussen, maar ook vaak allerlei verhalen die de angst weer voeden. Bezorgde gedachten, er komt vaak ook rusteloosheid bij. En zo blijf je dan in zo'n soort cirkel, of wat een Amerikaanse meditatieleraar Tara Brach de trance van angst noemt. Het kan ons helemaal verlammen en verkramping in het lichaam, waardoor je eigenlijk je bevriest. Het vechten kan ook zijn in de zin van het niet willen, de weerstand te aanbieden. En het vluchten kan ook zijn je het negeren, niet willen voelen. En Tara Brach noemt ook een aantal soorten angst. We kunnen bang zijn voor verlies van gezondheid. Dat komt natuurlijk nu heel dichtbij met alle berichten over positief testen en code rood hier. Gezondheid van onszelf of voor kwetsbare ouderen, kwetsbare dierbaren. Het kan ook zijn bezorgdheid over je werk, je bezigheden. Dat kan kleine bezorgdheid zijn, maar misschien wel de afgelopen maanden tot een soort chronische bezorgdheid geworden zijn. Iets wat zo onder de oppervlakte wat doorsuddert en zuurt. Ook angst voor de toekomst. Dingen anders lopen, niet weten. Behoefte aan zekerheid. En als we kijken naar oorzaken van lijden, is verlangen er één. En één van deze verlangens is naar het verlangen naar prettige ervaringen, zintuigelijk prettige ervaringen. Al die dingen hebben daar wel wat mee te maken. En als we zo in van die gedachtenstromen terechtkomen, vaak gaat het toch in de praktijk heel anders. Merken we dat die gedachten de angst voeden en aanzwengelen. We kunnen ook bang zijn om te falen, om het niet goed genoeg te doen. En juist in deze tijd van corona worden er soms nog weer hogere eisen gelegd, of leggen we de lat zelf zo hoog. En misschien zit daar wel een angst voor afwijzing achter, iets wat natuurlijk ook heel belangrijk is voor kinderen. Voor baby's, als je niet gezien wordt, is dat natuurlijk vreselijk. Het is een belang van overleven. Als we dan kijken naar zo'n tweede verlangen, de Boeddha als oorzaak van lijden noemde, is dat verlangen om te zijn, manifesteren. En daarin vasthangen. Een derde soort angst is een hele diepe angst, een existentiële angst. Misschien angst voor te leven, maar ook angst voor de dood. En dat is dan die derde verlangen of die derde oorzaak van lijden. Het verlangen om niet te zijn. Dat kan een hele grote vorm aannemen. Ik moet zeggen, ik was ten tijde van dat de corona net begon, zat ik in een maand retraite. En eerst wisten we er niks van, maar zo langzamerhand kwam dat hele corona verhaal daar ook binnen. We hadden eerst de neiging, ach, we zitten daar veilig. En een beetje de neiging tot het ontkennen. En op het soort bubbel of een eilandje zitten, van dat we er niks mee van doen hadden. Maar langzaam sijpelde dat binnen. Ik heb zelf ook ervaren hoe die existentiële angst eruit kan zien en hoe dat ook dan werkt. En hoe moeilijk dat is om daarbij te blijven, echt. Zo'n lichaam volkomen verkrampt, volkomen niet kunnen bewegen. En zien hoe die gedachten dat voeden. En ineens brak ook door, dit is niet ik, niet mij, niet van mij. Het is een gemoedstoestand die komt. Op een gegeven moment ging die ook weer, maar hij kwam in golven. Dat dat is best wel iets wat heftig is, echt zo. De angst voor de angst en al die lagen. En wat behulpzaam beeld voor mij was, was het beeld van de oceaan. Eigenlijk daarin kon het wel een plek hebben zo. En zien dat er golven komen, maar ook de oceaan is. Omgaan met angst is niet zo simpel. De neiging van de geest is eigenlijk om alles wat prettig is, willen we zo houden. Wat onprettig is, dat willen we niet. En het effect bij angst is eigenlijk, als je het wegduwt, dat het alleen maar groter wordt. Als je tegen angst verzet, wordt het patroon alleen nog maar sterker. Je zou kunnen zeggen dat angst, maar weerstand, dat dat lijden geeft. Eigenlijk een vergroting van het lijden. En wanneer we ons kunnen toewenden aan angst, maar liefdevolle vriendelijkheid en opmerkzaamheid, dan kan het bevrijding geven. Maar eenvoudig is dat eigenlijk niet. Als dat een mogelijkheid is, komt er ook keuzevrijheid. Denken is niet meer zo vernauwd, maar zijn meer opties mogelijk. En dat toewenden begint met opmerkzaamheid. Jullie kennen dat allemaal. Soms is er ook in de meditatie onprettige ervaring. We kunnen het licht van de opmerkzaamheid erop laten schijnen. En ja, misschien heel specifiek die fysieke ervaringen voelen. Als je het hebt over angst, wat is dan de ervaring? Misschien in de buik, in de keel, schouders. Wat doet het lichaam? Het kan heel lastig zijn. We kunnen ook vanuit de grotere focus van het lichaam, misschien plekken, de handen waar het niet te voelen is, kijken. Vanuit die grote focus en daar op inzoomen op die plekken in het lichaam waar dat voelbaar is, die onprettige sensatie. En misschien is het behulpzaam om werkelijk te gronden en gewaar zijn van het zitten, contact met de vloer. En van daaruit contact te maken met fysieke sensaties van angst en ook met wat in de geest plaatsvindt. Misschien wel ademen met de angst. En voor ieder van ons is dat weer verschillend hoe je kan toewenden naar onprettige ervaringen. En in de opmerkzaamheid zit veel vriendelijkheid, zit veel metta in. En dat kan soms behulpzaam zijn om die nog wat extra te voeden. Om werkelijk je te kunnen toewenden en meer een beweging van toelaten. En door de vriendelijkheid en het verzachten kunnen we wat meer afstand krijgen tot die trance van angst. Vertrouwen hebben in de oceaan en zien dat de golven komen en gaan. En de Boeddha noemde ook de metta als een belangrijke beoefening voor angst. Er gaat het verhaal van monniken die mediteerden in een bos waar allemaal boze bosgeesten waren, die verschrikkelijke geluiden maakten. Afschuwelijke geuren verspreiden. En ze gingen naar de Boeddha toe. Nee, daar willen we niet meer heen. Dat kunnen we niet. En de Boeddha gaf hun een remedie mee. Zeg, ga maar metta beoefenen. Vriendelijke wensen sturen. Eerst naar jezelf, maar ook naar die bosgeesten. En dat deden de monniken. En de bosgeesten waren zo ontroerd daardoor dat ze eigenlijk helemaal omdraaiden. En de monniken gingen beschermen. Dit verhaal had een happy end. Al deze monniken werden verlicht. dat kunnen we toepassen. Naast de opmerkzaamheid, ook de vriendelijkheid. En daarin ook een balans vinden. En kijk, op het ene moment zal er meer vriendelijkheid nodig zijn. Misschien vriendelijke woorden, vriendelijk gebaar, een troostend gebaar. Je kan een hand op je hart leggen. En dan metta meditatie beoefenen. Joseph Goldstein beschrijft in zijn boek Vipassana dat hij op een gegeven moment besefte dat angst ook een gemoedstoestand is en niet een deel van hemzelf. En voor hem werkte dat bevrijdend. Hij zegt er het volgende over. Angst is als een wolk die langs de hemel glijdt. Soms is het angst, komt er ook boosheid bij. En soms zijn die emoties ook geluk of liefde. Soms is er mededogen. Maar geen van deze gemoedstoestanden vormt uiteindelijk een zelf. Ze zijn gewoon wat ze zijn, waarbij elk haar eigen hoedanigheden manifesteert. Vanuit dit inzicht kunnen we de emoties die nuttig en heilzaam zijn cultiveren en de andere gewoon laten voor wat ze zijn. Ik wil graag besluiten met een gedicht van Rumi. Maak je geen zorgen. Bedenk wie de gedachte heeft gecreëerd. Waarom blijf je zo in de gevangenis als de deur zo wijd open staat? Ga buiten de weerwar van het angstdenken. Leef in stilte. Stroom naar beneden en naar beneden in steeds wijder wordende ringen van zijn. En dan kunnen we straks verder gaan met de beoefening van de metta-meditatie.